Guten Abend, Gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Holslag uit Giezenburg zal voorgaan. Deze week zal in het teken staan van de Bijbelleesweek. U en jij worden hartelijk uitgenodigd om de bijeenkomsten die om 7:15 beginnen en een klein uurtje duren bij te wonen. De heer K. van Levier uit Elim moest gisteren opnieuw in het ziekenhuis Levierland worden opgenomen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 25, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Het 7e vers van Psalm 25. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Aanvangstekst van deze dienst vinden we in Romeinen 6, waar de apostel Paulus schrijft over de Heer Jezus en ook daarin over ons. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat, evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Amen. We willen deze dienst voortzetten met het zingen vanuit de bundel Op Toonhoogte. Daarvan het eerste en het tweede vers, en u vindt dat op de weekbrief. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. De dood van Christus voor de zonden, van eeuwigheid als grond gelegd. De basis van ons leven, Christus sterven. Maar hij leeft en wij mogen door Gods genade met hem leven. Hij nodigt de zondaar, hij vergeeft die hem het hart gebroken heeft. Het spreekt over de genade van God. Het spreekt dat we bij God opnieuw mogen beginnen. Zo is de Heere. De heilige doop mag daar ook een teken van zijn, dat we telkens weer tot hem mogen komen. Omdat de doop ook een eeuwig verbond van genade is. Een verbond waar we op mogen staan, wat voor altijd geldt en wat dus gebaseerd is op genade. God heeft het in Christus vervuld. En zo mogen wij het geloof ook belijden. Weten dat Christus het volbracht heeft en dat wij mogen leven met en door hem. Het geloof willen we belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ook met het zingen opnieuw uit de bundel van Op Toonhoogte. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Waarvan we zeggen, Heer Jezus, met u wil ik leven. En alleen door u kan ik ook staande blijven in dit leven. Alleen met u kan ik de weg gaan naar het koninkrijk van God toe. We belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en aansluitend dus de bundel van de Op Toonhoogte 150 vers 1 en vers 4. In ieder van u spreekt dan in zijn of haar hart aldus met mij mee. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Willen wij in gebed komen tot de Heer onze God? Laten wij bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, wij mogen u belijden als de schepper van al wat is, als de Vader van het leven. En Heer, wat is het bijzonder dat we door uw genade uw Vader mogen noemen, in u mogen geloven. Heere, dat we Ja, mogen vasthouden aan al de beloften die u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt gedaan. Vader, we willen u vragen, wilt u zelf hier bij ons wezen, in deze dienst, met uw geest van liefde en kracht? Heren, dat we ook bij het lezen vanuit de Bijbel uw stem daarin mogen horen. En wilt u dan geven, heren, dat die woorden niet langs ons heen gaan, maar dat ze ons hart mogen raken. Van in ieder van ons. Jong en oud. Zoals we hier zijn in de kerk. Met hier verbonden zijn. Heren, dat uw woord ingang in ons mag vinden en in ons ook mag doen wat goed is, wat naar uw wil is. Heren, opdat ons leven vrucht zal dragen. Opdat wij in uw naam ook tot zegen mogen zijn voor anderen. Want u bent zowel tot zegen voor ons in alles wat u doet in de Heere Jezus Christus. Maar dan is het geweldig dat we er mogen leven vanuit die vergeving van zonden. Heere, dat u ons vasthoudt. Ontstaande houdt. Heren, dat u ons zo staande houdt dat we eens op de dag dat uw Zoon, de Heer Jezus, terugkomt, ook in mogen gaan in uw Koninkrijk. Het is iets waarvan we belijden dat we dat geenszins verdienen. Maar dat u uit genade wil schenken voor en ieder die het vertrouwen stelt op uw Zoon, de Heer Jezus. Geef, Heren, dat dat ook zo bij ons mag wezen. Heren, dat wij leven in een volkomen vertrouwen op uw Zoon. Op het heilswerk wat door hem volbracht is. Aan het kruis van Golgotha. En dat we daardoor ook mogen weten dat we niet in het oordeel, niet in de verdoemenis zullen komen, maar ook over mogen gaan hier van de dood in het leven. Nu al mogen weten eeuwig te mogen leven met u. Vader, wilt u zo dat geloof in ons versterken? Geven dat we voor het eerst of opnieuw ons leven ook aan u mogen geven. U weet wat nodig is, u kent ons leven. Wilt u tot ons spreken? Maak het goed, Heren. Tot eer van uw naam, tot zegen van de gemeente, van uw Zoon, Jezus Christus. In wiens naam we dit ook alles bidden. Amen. We willen met elkaar twee gedeelten uit de Bijbel lezen. Allereerst een gedeelte uit Jozua, aansluitend een gedeelte uit de Romeinenbrief. En tegelijk zullen er in de prediking nog wel een aantal andere Bijbelgedeelten naar voren komen. Maar om alles te lezen, dat zou een beetje te veel zijn. Dus we beperken ons tot Jozua 5, daarvan de eerste 12 verzen. En Romeinen 2, een vijftal verzen vanaf vers 25. Maar allereerst dus uit Jozua 5, de versen 1 tot en met 12. Na de beide schriftlezingen zullen we met elkaar zingen van Psalm 81, het 11e en het 12e vers. Psalm 81, vers 11, vers 12. Waarin we ook mogen zingen hoe God Israël bevrijdde uit Egypte. En dat we mogen vragen, ook op grond van het trouwverbond dat hij heeft gesloten, ook in Abraham, de vader aller gelovigen. Jozua 5, te beginnen bij het eerste vers. Toen al de koningen van de Amorieten aan deze zijde van de Jordaan, namelijk ten westen daarvan, en al de koningen van de Kanaanieten aan de zee, hoorden dat de Heere het water van de Jordaan had doen opdrogen voor de ogen van de Israëlieten, totdat wij overgestoken waren, gebeurde het dat hun hart smolt van angst en er was geen moed meer in hen vanwege de Israëlieten. In die tijd zei de Heere tegen Jozua: maak uw stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw, voor de tweede keer. Toen maakte Jozua voor zich stenen messen en besneed de Israëlieten op de heuvel van de voorhuiden. Dit was de reden waarom Jozua hen besneed. Heel het volk dat uit Egypte getrokken was, de mannen, alle strijdbare mannen, waren onderweg gestorven in de woestijn, nadat zij uit Egypte getrokken waren. Immers, al het volk dat eruit trok, was besneden. Al het volk echter dat onderweg geboren was in de woestijn, nadat zij uit Egypte vertrokken waren, hadden zij niet besneden. Want de Israëlieten waren 40 jaar onderweg in de woestijn, totdat heel het volk van de strijdbare mannen, die uit Egypte getrokken waren, omgekomen waren. Zij hadden niet naar de stem van de Heere geluisterd. En daarom had de Heere hun gezworen dat hij aan hen het land dat de Heere aan hun vaderen gezworen had ons te geven, niet zou laten zien. Een land dat overvloeit van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij in hun plaats gesteld. Jozua heeft hen besneden, omdat zij de voorhuid hadden. Want zij hadden hen onderweg niet besneden. En het gebeurde toen zij het besnijden van heel het volk voltooid hadden, dat zij op hun plaats bleven in het kamp tot zij genezen waren. Verder zei de Heere tegen Jozua: vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal tot op deze dag. Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, hielden zij het Pascha op de 14e dag van die maand in de avond op de vlakte van Jericho. Zij aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroosterd graan op diezelfde dag. Het manna hield de volgende dag op, nadat zij van de opbrengst van het land gegeten hadden. En de Israëlieten hadden geen manna meer, maar zij aten in dat jaar van de opbrengst van het land Kanaan. Tot zover de eerste schriftlezing. Wij lezen, zoals gezegd, verder in Romeinen 2. Romeinen 2, daarvan vers 25 tot en met vers 29. Het zijn de laatste 5 versen van dat tweede hoofdstuk, waar de apostel Paulus ook schrijft over de besnijdenis, waar we dus ook over gelezen hebben dat dat weer gebeurde bij het volk Israël. Romeinen 2 vanaf vers 25. Daar geeft Paulus een beschouwing over de besnijdenis, het nut ervan. Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt. Maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? En zal hij, die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen, die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? Want niet hij is Jood, die het in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis, die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood, die het in het verborgene is, en dat is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig is in ieder die dat woord van God hoort en het bewaart in het hart. Halleluja. Amen. Prediking zal zijn vanuit het gelezen schriftgedeelte, in bijzonder Jozua 5, het tweede vers, waar we lezen dat de Heer in die tijd tegen Jozua zegt: maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw voor de tweede keer. Als antwoord op de prediking willen we de dienst voortzetten met het zingen vanuit Psalm 105. Na de prediking Psalm 105. En daarvan willen we met elkaar zingen het vijfde vers en ook vers 24. Het vijfde vers waar we onder andere ook mogen zingen dat God het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt van kind tot kind. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Soms komt het voor, en dat herkent u vast, dat we iets opnieuw moeten doen. En dat kan met van alles zijn. Bijvoorbeeld wanneer de band van de fiets net geplakt is. En dat na het oppompen van de band deze toch weer blijkt leeg te lopen. Of wanneer u een heerlijke appeltaart hebt gemaakt, maar alleen de tijd bent vergeten om hem uit de oven te halen. Volledig verbrand en rijp voor de groencontainer. En wanneer je op school je best niet doet, ja, dan mag je mogelijk het jaar overdoen, opnieuw. Dat komt allemaal wel eens voor. En we kunnen talloze voorbeelden noemen van dingen waarvan je zegt, ja, dat moest opnieuw gebeuren. Iets opnieuw moeten doen is eigenlijk nooit leuk. Dat moet soms wel gebeuren. Gewoon omdat het goed moet zijn. Hij wie een groot aantal rijlessen heeft gehad, maar gezakt is voor het rijexamen, die zal toch doorgaan met het nemen van lessen. Om het examen opnieuw te doen. En hopelijk dan wel te halen. Nou, in ons schriftgedeelte komen we ook tegen dat iets opnieuw moet gebeuren. We lezen in vers 2 dat de Heere tegen Jozua zegt: maak stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw voor de tweede keer. Dit woord van de Heere tot Jozua, dat roept eigenlijk vragen op. En dat komt met name door die woorden opnieuw en voor de tweede keer. Wat bedoelt de Heere door te zeggen dat de Israëlieten opnieuw voor de tweede keer besneden moeten worden? Aan de ene kant kan dat toch niet. Besneden zijn is besneden zijn. Dat kan toch niet opnieuw voor een tweede keer. Wat bedoelt de Heere dan? Waarbij het goed is dat wij als eerste ook weten, waarom werden die Israëlieten nou besneden? Wat gebeurde daar nou? Wat maakt voor het volk Israël die besnijdenis zo belangrijk? Zelfs zo belangrijk dat deze opnieuw voor de tweede keer moet plaatsvinden. En enkele keer vindt in ons land ook een discussie plaats. Dan wordt het weer aangezwengeld of het wel mag, besnijdenis. Nou, besnijdenis van meisjes, daar zijn we heel duidelijk in, nee. Maar van jongens is dat een andere lijn. Maar ze nu dan vindt daar die discussie en dan komt ook weer naar voren hoe belangrijk het is voor het volk Israël dat die besnijdenis doorgaat. Ja, waarom? Nou, als we daar een antwoord op willen hebben, dan moeten we eigenlijk terug naar het Bijbelboek Genesis. En dan zou u de hoofdstukken 15, 17 moeten lezen. Geschiedenis van Abraham. Een man uit Ur der Chaldeeën. Een man die door de Heere geroepen is om zijn vaderland achter zich te laten. Om te gaan wonen in het land Kanaan. Een land dat de Heere eens zal geven aan het nageslacht van Abraham. En zo geeft de Heere talloze beloften aan Abraham. Nageslacht, zelfs een heel groot volk. Het land Kanaan, Het meest bijzondere is misschien wel het verbond dat de Heere met Abraham sloot. Een verbond dat de Heere eenzijdig sluit. Dat wil zeggen, het is een verbond van genade. En als u dat leest, hoe God dat verbond sluit, dan is dat best bijzonder. Abraham moet allemaal dieren nemen die door midden snijden en die dan zo op de grond leggen, plus aan beide kanten twee vogels. En dan valt Abraham in slaap, krijgt een soort visioen en ziet hij een brandende fakkel waar eigenlijk de Heere voor staat, die door die dieren heen gaat. Nu is dat iets waarvan wij denken, ja, wat is dat eigenlijk? Het was toen wel een gebruikelijk iets, dat op die manier een verbond werd gesloten. Alleen, daar gingen ze er met z'n tweeën doorheen, beide verbondspaters. Maar bij het verbond wat de Heere met Abraham sluit, is het de Heere alleen die er doorheen gaat. Waarmee God zegt, ik sluit dat verbond met jou, Abraham. Jij hoeft daar niks voor te doen, ik sluit het verbond met jou. Ik, die heilige God, met jou, Abraham, die mijn woord geloofd heeft. Die Ur der Chaldeeën achter zich gelaten heeft en vertrokken is naar Kanaan. Het verbond sluit de Heere dus eenzijdig. Maar tegelijkertijd is het wel vanzelfsprekend dat Abraham van zijn kant dat verbond wel in stand houdt. Door het woord van God te geloven en ook naar dat woord te leven. Het is iets wat we ook in het doopformulier wel tegenkomen. Hè, dat een verbond twee kanten heeft. Nu heeft de Heere bij dat verbond dat hij met Abraham gesloten heeft, een teken gegeven. Een teken waardoor Abraham en zijn nageslacht ook zien, laten zien, dat zij dat verbond willen houden. Dat teken, dat is dat al wat mannelijk is, besneden moet worden. Het vlees van de voorhuid moet men laten besnijden als teken van het verbond tussen de Heere en Abraham. Het is als het ware een teken van, ja, ik geloof uw woord, Heere. Ik vertrouw erop. Nou, dat teken onderging Abraham en zijn zoon Ismaël, we lezen dat in Genesis, en allen die in zijn huis waren van het mannelijk geslacht. Tegelijk kwam ook de opdracht dat elk mannelijk kind vanaf de achtste of op de achtste dag besneden moest worden. Al de generaties door, van geslacht op geslacht. En die besnijdenis is dus heel belangrijk voor het Joodse volk. Omdat het zichtbaar maakt het verbond dat de Heere met Abraham heeft gesloten. Zo grijpt Israël als het ware steeds terug op dat verbond. Wordt het er weer aan herinnerd. We staan in het verbond. We zijn verbonden met die God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat die besnijdenis belangrijk is, dat zien we overduidelijk wanneer Mozes terugkeert naar Egypte. Mozes, waarschijnlijk ook op de achtste dag besneden, in de Nijl gelegd in dat biezenmandje, opgepikt door de prinses, opgegroeid aan het hof van Farao. Maar ja, toen sloeg hij de Egyptenaar dood, moest hij vluchten. Maar nadat God hem geroepen heeft door die brandende doornstruik en hij terugkeert naar Egypte, dan maakt de Heere ja, duidelijk hoe belangrijk die besnijdenis is. En ik noem dit omdat het goed is om dat even te beseffen, ook om Jozua 5 te begrijpen. Als hij terugkeert naar Egypte, dan doet hij dat samen met Zippora, zijn vrouw, en zijn beide zonen, Gersom en Eliezer. En wanneer zij dan in een herberg overnachten, dan is daar een ontmoeting met de Heere. En zo denken, dat is toch positief. Mozes is op de terugweg naar Egypte om het volk Israël uit te leiden uit Egypte. En voordat hij aan de slag moet, mag hij de Heere ontmoeten. Maar zo positief was het niet. We lezen in Exodus 4 dat de Heere hem tegenkwam en hem wilde doden. Ja, om wie het hier gaat, is niet helemaal duidelijk. Wie wil de Heere nu doden? Is dat Mozes? Of betreft het een van zijn beide zonen? Wanneer we het betrekken op de woorden die Mozes tegen de farao moet zeggen, namelijk dat de oudste zoon zal sterven, dan zou het hier misschien wel Gersom kunnen zijn. Dat Gersom gedood zal worden. Maar over het algemeen wordt ook aangenomen dat het hier Mozes betreft. Maar tegelijk blijft die vraag staan, waarom komt de Heere hem tegemoet om hem te doden? En dan is het Zippora, de dochter van de Midianitische priester, Jethro, die hier klaarblijkelijk het antwoord op weet. Als dat gebeurt, dan neemt Zippora een vuurstenen mes en besnijdt achtereenvolgens haar beide zonen. En want in tegenstelling tot vers 25 van Exodus 4 spreekt vers 26 over besnijdenissen. En is niet één zoon, maar zijn beide zonen besneden. En vervolgens raakt zij dan met die afgesneden voorhuid het geslachtsdeel aan van Mozes. En dan zegt ze, werkelijk, jij bent voor mij een bloedbruidegom. Dat maakt eigenlijk de geschiedenis nog mysterieuzer. De Heere die hen tegemoet komt en hem wil doden. En dan die woorden van Zippora, werkelijk, je bent voor mij een bloedbruidegom. Mogelijke verklaring is dat Mozes zich verbonden heeft aan Jethro en aan zijn familie en zijn gebruiken. En dat door het handelen van Zippora zij aangeeft dat zij en haar zonen verbonden zijn met Mozes en met zijn volk en niet meer met het volk van Midian. Dat zij bovenal verbonden zijn met de God van Israël. Maar deze geschiedenis die maakt wel heel duidelijk dat het besneden zijn belangrijk is. Dat verbond wat de Heer met Abraham heeft gesloten en daarbij die opdracht om te besnijden, dat moet niet achterwege blijven. Iedere zoon van Israël moet besneden worden op die achtste dag. Maar dan pakken we Jozua 5 erbij. Wat lezen we in Jozua 5 over besneden zijn? Dan lezen we twee zaken. Als eerste, dat de mannen die erbij waren bij de uittocht uit Egypte besneden waren. Maar vervolgens lezen we dat allen die onderweg in de woestijn geboren waren, niet besneden waren. Nu kunnen we dat constateren en daarmee afdoen, maar dan merken we niet het vreemde van deze situatie op. We hebben gezien dat besneden worden, dat begon bij Abraham. En dat is verder gegaan. Isaac en Jacob, zijn 12 zonen. En men is dat dus blijven doen. Iedere jongen werd op de achtste dag besneden. Ook toen Jacob met zijn zonen naar Egypte trok en zich op aanwijzing van Jozef vestigde in het land Gozen, is men de jongens blijven besnijden. Nadat Jozef gestorven is, begint langzamerhand de onderdrukking, de slavernij. Het volk Israël wordt tot slaven gemaakt. Maar ondanks die vreselijke situatie blijven ze toch de jongetjes op de achtste dag besnijden. Zelfs wanneer de farao opdracht geeft om de Israëlische jongetjes in de Nijl te gooien, blijven ze het doen. Want iedereen die erbij was bij de uittocht van het mannelijk geslacht was besneden. Dus ook in de ellende, Ook toen het volk Israël schreeuwde naar God vanuit ja, die diepte van de slavernij, bleven ze vasthouden aan het teken van het verbond. En dan is daar de uittocht uit Egypte. Een geweldige manifestatie van Gods macht. Wat zou je daar niet bij geweest willen zijn? Geweldig. Ja, eerst wel die angst. Dan ben je daar bij die Schelfzee en dan komt die farao eraan met zijn legers. Maar dat dan Mozes met zijn staf op het water slaat en het water zich splijt. Droogvoets er doorheen kan. Geweldig iets. En gedurende de tijd in de woestijn maakt het volk telkens weer mee dat de Heere er voor hen is, dat de Heere voor hen zorgt. En is het dan niet opmerkelijk dat juist in deze tijd, waarin het volk ja, zo nadrukkelijk de aanwezigheid van de Heere God merkt, dat juist in deze tijd het besneden worden van jongetjes op de achtste dag niet meer plaatsvindt? Je zou toch eigenlijk het andersom verwachten? He, dat het besneden worden niet plaats zal vinden in de tijd van de onderdrukking, maar wel in de tijd van de woestijn. Maar het is andersom. Terwijl het volk onderdrukt werd, hielden ze vast aan de besnijdenis. En nu ze vrij zijn, nu ze dagelijks Gods zorg ervaren, onder andere door het manna, laten ze het achterwege. Terwijl ze juist nu met trots het teken van het verbond kunnen dragen en door kunnen geven. Wanneer we dan het volk Israël tegenkomen, nu al aan de overzijde van de Jordaan, dan moeten we dus eigenlijk zeggen, ze zijn als onbesnedenen de Jordaan overgestoken. Als onbesnedenen komen ze aan in het land dat de Heere aan Abraham beloofd heeft. De Heere die heeft zijn verbond met Abraham gehouden. Maar dat nageslacht van Abraham, dat draagt niet meer het teken van het verbond dat de Heere aan Abraham en zijn nageslacht heeft gegeven. Dat is de reden waarom het volk Israël opnieuw voor de tweede keer besneden moet worden. Ze zijn het volk door de Heere uitverkoren. Zijn verbondsvolk. En hebben daarom ook het teken van zijn verbond te dragen. En nu dat om welke reden dan ook in de woestijn niet is gebeurd, zal voorafgaande aan de verovering van Kanaan dat teken aangebracht dienen te worden. Dat is een eerste reden waarom het volk besneden moet worden. Er is nog een reden waarom die besnijdenis plaats moet vinden. Want voorafgaande aan de uittocht in Egypte vierde het volk voor de eerste keer het Pascha. En nu 40 jaar later vieren ze het opnieuw. Want het Pascha is ja, de viering dat de Heere Israël voorbij ging en onder hen de oudste zoon niet stierf, zoals bij de Egyptenaren. Ze vieren dat opnieuw. Een geweldig iets, de uittocht, de genade van God. Ze vieren het op de grens van de uittocht, maar nu ook op de grens van het beloofde land. Maar in de bepalingen die de Heere aan Mozes had gegeven, stond dat geen onbesnedene zal eten van het Pascha. En Israël zal het Pascha dus niet hebben kunnen vieren wanneer zij niet eerst besneden zouden worden. Terwijl het dus zo belangrijk is om dat Pascha te vieren, een instelling van God. En ze moesten het lam, het bloed van het paaslam op de deurposten strijken. Feest van Gods genade. Bij hen stierf de oudste zoon niet. Het volk Israël moest opnieuw besneden worden. Opnieuw. Voor de tweede keer. Om dat land in bezit te nemen. Om het Pascha te kunnen vieren. Dat is Israël. Dat was toen. Belangrijk voor God, zo zien we uit die geschiedenis van Abraham en ook van Mozes. Maar wat betekent deze geschiedenis nu voor ons? Wat doen wij er nu mee? De besnijdenis zit onder ons niet plaats. Ook vieren wij niet het Pascha zoals Israël dit doet. En als derde leven wij ook niet in het land dat de Heer aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Ja, wat doen we dan met deze geschiedenis? Bijbelse geschiedenis die we lezen, die we kennen en dan weer verder lezen? Of heeft deze geschiedenis ons ook nog wat te zeggen? Kunnen we misschien een aantal lijnen doortrekken die voor ons van belang zijn? Nou, een eerste lijn die ik zou willen doortrekken is die na de heilige doop. In het nieuwe verbond dat de Heere God in zijn Zoon Jezus Christus wil sluiten met zondaars, is het sacrament van de doop het teken van het nieuwe verbond. En we zien vanaf de allereerste gemeente dat zij die tot geloof komen in de Heer Jezus Christus gedoopt worden. En op de eerste Pinksterdag zelfs 3000. En zoals het besneden zijn hoorde bij deel uitmaken van het volk Israël, zo hoort de doop bij het behoren bij de gemeente van Christus. En we kunnen deze geschiedenis dan ook in het licht van de doop lezen. En dan hebben we gezien dat die besnijdenis dus van groot belang is. Omdat het het teken is van het verbond. Nou, als christelijke gemeente, ja, past het ons dan ook niet om de doop onbelangrijk of minderwaardig af te doen? Die doop is van groot belang. Juist omdat de doop het teken is van het verbond waarin we mogen staan door het heilswerk van Jezus Christus. He, zoals de catechismus dat ook verwoordt, wil God ons door de doop verzekeren dat we van onze zonden geestelijk gereinigd zijn. Ja, weet jij dat je gedoopt bent? Misschien heeft u ook wel eens een foto gezien, he, van uzelf in een doopjurk. Maar wanneer bent u eigenlijk gedoopt? Wanneer was dat? Wanneer hebt u dat teken van de doop gekregen? We vieren jaarlijks onze verjaardag. De dag dat we geboren werden. Ons leven hier op aarde begon. Zelfstandig begon. Maar wat is het goed om stil te staan bij die dag van de doop? De dag waarop we mogen herinneren dat we, God zij dank, niet alleen door het leven hoeven te gaan. Wat zou dat een ramp zijn? Wat zou het vreselijk zijn als we alleen, zonder God, door het leven zouden moeten? Als de Heere er niet voor ons zou zijn. Als de Heere niet dagelijks voor ons zou zorgen. Maar die doop, die zegt juist dat de Heere er voor ons wil zijn. De doop is het teken van het verbond dat de Heere met ons sloot. Waarin die zegt, ja, maar ik zal er voor je wezen. Ik zal als een vader voor je zorgen. Ik zal je niet loslaten. Ik zal met je verder gaan. Ik sluit met jou dat eeuwige verbond van genade. Maar is het goed om die doop te gedenken? Misschien vanavond thuis eens uit te zoeken van wanneer ben ik ook alweer gedoopt? Wat was die dag ook alweer? Om daar eens bij stil te staan. Het is trouwens ook hierom dat die doop eenmalig is. God heeft zijn verbond gesloten. Eeuwig verbond der genade. Het is van Gods kant. Wij hoeven aan het verbond niks te doen. Net zoals Abraham dat niet hoefde te doen. God sluit het verbond met zondaars. Eeuwig. We mogen daar altijd weer op terugkomen. We mogen altijd tegen de Heere zeggen, als we andere wegen zijn ingeslagen en we hebben ons bekeerd, van ja, maar Heere, ik was toch gedoopt. Ik mag toch weer bij u komen. U wilt toch mijn zonde vergeven. Dat heb u toch beloofd. We mogen er altijd op terugkomen. Daarom is die doop dus eenmalig. We hoeven niet telkens opnieuw van de Heere het bewijs te ontvangen dat in Jezus Christus de zonden ons vergeven zijn. Ja, die Heere is getrouw. Zijn woord staat vast. Hij doet wat hij zegt. We mogen van harte en in de volle overtuiging leven in het geloof dat door Jezus Christus alles volbracht is. Eenmalig, We hoeven ons dus ook niet voor een tweede maal een volwassen doop te laten plaatsvinden. Dat is niet nodig. We zijn gedoopt. Dat is goed. Ja, moet dat er niet op geloof? Ja, maar dat is ook op geloof. Die kinderdoop is op grond van geloof. Geloof van ouders. Geloof omdat we op het christelijk erf geboren zijn. Geloof omdat God veel minder individualistisch denkt dan wij. U zou ook een paar bladzijden terug kunnen slaan naar Joshua 2. Daar gaat het over Rahab. Rahab die dat woord van die verkennis gelooft. En gelooft dat zij in leven zal blijven als het volk Israël die stad Jericho in bezit neemt. Maar het is niet alleen voor haar, maar ook voor haar vader en voor haar moeder en voor haar broers en voor haar zus en voor hun gezinsleden. Allen die net als Rahab willen geloven, het woord van die verkennis, die zullen behouden worden. God werkt veel breder dan wij ook maar kunnen beseffen. Ja, we komen trouwens, misschien had u daar al aan gedacht, in het Nieuwe Testament wel een geschiedenis tegen waar mensen voor een tweede keer worden gedoopt. Maar hoe zit dat dan? Moet dat dan? Is dat dan nodig? Maar is dat dan verkeerd? Klopte dat dan wel in die situatie? We lezen dat in Handelingen 19. Is dat dan nodig? Zoals hier het volk Israël als het ware voor een tweede keer besneden moest worden. Moet dat dan met ons ook? Bijvoorbeeld als we tot geloof komen? Nee. Als we die geschiedenis uit Handelingen 19 lezen, dan zien we waar het om gaat. Die christelijke doop. Paulus die laat daar heel nadrukkelijk ook zien dat er een verschil is tussen de doop van Johannes en de doop van de Heere Jezus. In de naam van de Heere Jezus. De doop van Johannes was een doop van bekering. En daarmee gaf de doopeling aan, ik wil voortaan naar Gods wetten en geboden leven. De doop in de naam van de Heere Jezus is heel anders. Want wie gedoopt wordt in de naam van de Heere Jezus, die wordt met hem begraven in de dood, om met hem op te staan uit de doden tot een eeuwig leven, tot een nieuw leven. En daarmee zien we ook een overeenkomst met de besnijdenis van het volk Israël. De vraag die door de Heere aan beide wordt gesteld, dus aan het nageslacht van Abraham, zowel naar het vlees als in geloof, is of we uit dat verbond willen leven. Of we in dat verbond willen staan. Of we het teken van het verbond ook met vreugde willen dragen. Dat we zeggen, ja, wat ben ik blij dat ik gedoopt ben. Wat ben ik blij dat de Heere dat verbond met mij heeft gesloten. En dat is ook de vraag die u en jij vandaag mee naar huis mag nemen. Om daar verder over na te denken. Wil ik in dat verbond staan? Wil ik daaruit leven? Ben ik dankbaar dat ik ook in dat verbond mag staan? En dat alles, dat overdenken met de bedoeling om in gebed de Heer ook antwoord te geven op die vraag. De Heere vraagt het. Wil je in mijn verbond staan? Wil je in dat verbond leven? Dat we dan in gebed ook mogen zeggen, Heere, ja dat wil ik. Ik wil in uw verbond staan. Ik wil u daar ook voor danken. En dan komen we misschien, dan komen we uit dat misschien wel de kern is van het schriftgedeelte. We kunnen spreken over besnijdenis en doop. Maar stelt besneden zijn en gedoopt wezen iets voor wanneer het slechts uiterlijk is? Paulus die benadrukt dat sterk in de brief aan de Romeinen. Heeft het zin om besneden te zijn als je niet in het verbond staat? Heeft het zin als je gedoopt bent als je er niets mee doet met dat geloof? Paulus zegt, wie besneden is en de wet overtreedt, die is een onbesnedene geworden. Omdat de wetsovertreding het besneden zijn bedekt. Door het overtreden van de wet plaatst de besnedene zich dus buiten het verbond. En Paulus is daar dus heel rigoureus in. Hij wil duidelijk hebben dat voor de Jood besneden zijn alleen maar belangrijk kan zijn wanneer het samengaat met het leven naar Gods wet. Wie het heil verwacht van de besnijdenis, die zal Gods wet trouw moeten volbrengen. En daarom benadrukt Paulus dat het er vooral om gaat dat het hart besneden is. Want het leven uit het verbond is niet een leven naar de letter, maar naar de geest. Ja, geldt dat nou ook voor de doop? Ja en nee. Natuurlijk, de doop stelt niets voor wanneer iemand niet uit dankbaarheid voor Christus heilswerk wenst te leven naar Gods geboden. Wanneer uw leven onheilig is door wat voor dingen dan ook, dan heeft gedoopt zijn geen zin, geen betekenis. Geloven betekent juist dat vanwege onze zonden we het heil zoeken bij Christus Jezus. Hey, dat dan juist de zonde gehaat wordt. Dat getracht wordt om de zonde niet te doen. Dus nee, of ja, de doop stelt niets voor wanneer we er niet uit leven. Maar tegelijkertijd hoeft de gedoopte niet naar de wet te leven om daardoor behouden te worden. Zoals iemand die besneden is dat wel moet doen. Een gedoopte mag weten dat Christus het volbracht heeft. Een gedoopte mag weten, ik mag staan in dat eeuwig verbond der genade. Die mag weten van, ook al lukt het mij niet om te leven naar die letter van de wet, ook al is mijn leven onheilig van mijn kant bezien, ik mag staan in het verbond. En staan in het verbond betekent dat God niet via de wet naar mij kijkt, maar naar mij kijkt via de Heer Jezus Christus. En als Hij naar ons kijkt via de Heer Jezus, dan ziet Hij iemand die heilig is. Iemand die rein is. Iemand die eeuwig leeft. En zo mogen wij als gedoopten weten dat Christus het heeft volbracht. En dat we op grond van Christus heilswerk dus mogen staan in dat eeuwig verbond der genade. En daarom is die doop zo belangrijk. Daarom moeten we dat ook niet zomaar doen. Uit bijgeloof of uit gewoonte. Daarom is het goed om te weten van wanneer we gedoopt zijn, om die dag in herinnering te hebben. Om de doop in herinnering te hebben. Want het gaat nog ineens om die dag. Maar wel om het feit dat we weten, ik ben gedoopt. En wat betekent dat nou? Ik ben gedoopt en ik mag staan in dat eeuwig verbond der genade. Ik ben gedoopt. En dat betekent dat ik met Christus gestorven en begraven ben in de dood. En met Hem opgestaan ben. Ten eeuwige leven. Niet om iets in mij, maar door Gods genade in Jezus Christus. Omdat Hij de zondaar lief heeft. Amen.
Thank you.
willen wij in gebed Gods heilig aangezicht zoeken om hem te danken en te bidden. Barmhartige, liefdevolle Vader in de hemel. Dank u wel dat u eeuwig uw verbond gedenkt. Het verbond gesloten met Abraham. Het verbond wat verder gegaan is. In Isaac, in Jacob, in uw Zoon de Heer Jezus Christus. En we danken u, Heere, dat we mogen leven vanuit het nieuwe verbond dat u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, sloot. Het verbond in zijn dood. Dank u wel dat de Heer Jezus als besnedene de wet volkomen heeft gehouden. En dat hij daarbij ook de straf droeg van de zonde die wij gedaan hebben. Hier omdat wij als mensheid uw wet overtreden hebben. Dank u wel dat hij door zijn dood die weg gebaand heeft, dwars door de dood heen naar uw koninkrijk. Heer, wat is dat een zegenrijk iets. Dat we op grond daarvan ook mogen weten dat u ons leven bent. En dat we mogen leven door het werk van de Heer Jezus Christus alleen. Dank u wel voor het teken van het verbond wat u ons geeft in de heilige doop. Dank, Heere, dat we daaraan mogen denken. En ook bewust mogen zijn hoe belangrijk het is dat we dat teken hebben ontvangen. En geef, Heere, dat we het teken van het verbond ook met vreugde mogen dragen. Heer, wilt u daartoe ons steeds meer ook bewust maken van het feit dat we gedoopt zijn en dat dat een vreugde voor ons is. Een vreugde om bij u te mogen horen. Deel te mogen uitmaken. Heere, van de burgers van uw koninkrijk. Niet om iets in ons, maar alles om u, omdat u uw liefde hebt getoond. Vader, dank u wel dat u zo met ons dat eeuwig verbond der genade wil sluiten. Wilt u ons helpen om zo dus in dat verbond te staan? Wil met uw Heilige Geest daarin ons nabij zijn? U weet wat nodig is. Heer, opdat ons geloof in u ook mag groeien en ons vertrouwen in u volkomen mag zijn. En daarin willen we bidden, Heere, dat steeds meer mensen ook tot dat verbond mogen toetreden. Heere, dat ook de kinderen ook steeds meer mogen begrijpen wat het betekent om gedoopt te zijn en hoe zegenrijk het is om geboren te mogen worden op dat christelijke erf. Heere, wat een voorrecht is dat. Vader, wilt u daartoe ook in ieder zegenen die betrokken is hier bij de geloofsopvoeding. Thuis, op scholen, in de kerk. Wilt u erbij zijn, wilt u het zegenen. Heren, dat ook harten van kinderen zo open mogen staan om u te ontmoeten. Uw woord te horen. Heren, wil zo al het werk hier ook in de gemeente zegenen. We bidden u hier zo ook voor de predikant en zijn gezin, broeders van de kerkenraad, voor allen die u een plek hier ook in de gemeente hebt gegeven, die zo werkzaam mogen zijn in de gemeente. Hier wil geven dat het tot zegen mag zijn in het ambt en daarbuiten. Hier opdat het tot opbouw van de gemeente mag zijn, ook tot zegen mag wezen voor ochtend. Hier opdat mensen die u niet kennen, u mogen kennen. Dat mensen die van u vervreemd zijn weer tot u mogen komen. Wilt u erbij zijn. Wil u zegen hier schenken, Heer, en met uw Heilige Geest werkzaam zijn. Opdat mensen die vreugde van het geloof mogen kennen. Van harte mogen weten wat, Christus gedaan heeft. Uit genade. Vader wil zo en aan de gemeente hier zegenen, de kerken al hier en in ons land. Wil zijn met broeders en zusters, heren, waar ook ter wereld. Bijzonder, heren, wees met hen die vervolgd worden vanwege het geloof. Tu daar zijn, heren, waar de kerk groeit. Heer, dan denken we aan zoveel landen, ook in Afrika. Tu zijn daar waar de kerk nieuw is, ook in Aziatische landen, dat ook daar mensen weer tot u mogen komen en behouden mogen worden. Heer, we leggen dat alles bij u neer. Tezamen, heren, met de dingen van ons persoonlijk leven. De dingen van de wereld. Er is zoveel wat er gebeurt. Heren, wat de wereld op de kop zet. Wat ons leven op de kop kan zetten. Wilt u alles in uw hand houden? Wilt u het leiden? En help ons, heren, om u op uw woord te vertrouwen. We bidden dat uit genade om Christus wil alleen. Amen. U krijgt de gelegenheid nu om uw gaven te geven. Aansluitend willen we zingen vanuit Psalm 103. Dus na de collecte, Psalm 103, daarvan zullen we zingen het negende vers en het elfde vers. Dus van Psalm 103, vers 9 en vers 11. Staande in het verbond mogen we van hierheen gaan, met ons dragende de zegen in de naam van de Heere, onze God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.